Uit de Bijbel gaan we lezen in Openbaring 2, vers 12 tot en met vers 29. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u. En ik zal strijd voeren tegen hen met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, die hoorde wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Een schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien ze zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven. En alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden en ieder naar uw werken. Doch ik zeg tot u allen die voorste Thyatira zijt en deze leer niet hebt, en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des Satans hebt leren kennen. Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houd dat vast totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek, het gaat in zijn totaliteit over de Heer Jezus. Dat is de reden waarom de duivel hier een hekel aan heeft. En hij iedere keer zegt, het is te moeilijk voor je. Lees dat nu maar niet. Er zijn zoveel meningen over. Je komt hier toch niet uit. Onthulling van de Heer Jezus. God onthult wie de Heer Jezus is. Het boek Openbaring valt in drie stukken uiteen. Hoofdstuk 1 was het eerste stuk. De hoofdstukken 2 en 3 vormen het tweede stuk. En vanaf hoofdstuk 4 begint het derde stuk. Dus het stuk over na deze dingen. Toekomstige dingen. Ons stuk van vanmiddag valt in het tweede deel en dat is hetgeen is. Dat wat er vandaag is, dat wat je vandaag kunt waarnemen, wat je vandaag op kunt pakken. Dat zijn die zeven gemeenten die destijds in Klein-Azië te vinden waren. Er waren er meer, ook Colosse lag daar bijvoorbeeld, maar zeven worden er uitgenomen om ons een boodschap sturen. Anders dan de brieven die Paulus schreef aan een gemeente te Efeze of te Korinthe of te Colosse. Anders omdat het hier om een pakket gaat, een geheel gaat, een boek gaat en dat boek wordt in zijn totaliteit naar alle zeven gestuurd. Dus alle zeven lezen alles. Dus anders dan een gewone brief. En ik ben er echt van overtuigd dat de Heere ook vandaag door deze dingen, door deze aanreiking, ons hart wil aanraken. In de eerste plaats is het geweldig belangrijk dat gelovigen worden opgebouwd. Maar dat was al wel bekend. Maar waardoor wordt een gelovige nu feitelijk opgebouwd? Nou, je kunt zeggen door bijbelstudie of door genieten, door samen op te trekken. Dat zijn ook waardevolle dingen. Maar de feitelijke opbouw komt door zicht op de Heer Jezus. En de tegenstander weet heel wel dat dat de bouwstenen zijn voor een geestelijk huis. En ook voor het geestelijke leven. En als je daar een weg in kunt krijgen, een soort verwijdering in kunt bewerken, dan ben je geslaagd. En dat doet hij. Het kijken naar de Heer Jezus, het genieten van de Heer Jezus, het groeien in genade en in kennis omtrent hem, omtrent de Heer Jezus, is het meest wezenlijke voor een gelovige. En de Heilige Geest wil daarin ook nadrukkelijk helpen. Die Heilige Geest is gekomen om het uit dat wat van de Heer Jezus is te nemen en het ons te verkondigen. De Heilige Geest zal altijd het prachtige van de Heer Jezus in het middelpunt plaatsen. En wij worden vandaag zo in beslag genomen door allerlei dingen van beneden, dat we eigenlijk niet meer toekomen aan de hemelse prachtige dingen van de Heer Jezus. En als de kerk verscheurd is door onderlinge twist, ik weet waar ik het over heb, denk ik. Als er onrust is, we zeggen wel eens, als er onrust is in het kippenhok, legt geen kip meer een ei, maar dat is een beetje stom gezegd, maar als er onrust is onder de gelovigen, ja, maar wie praat dan nog over werkelijke dingen? Je bent allemaal bezig met die onrust, met de narigheid, met de spanning. En die narigheid en die spanning komt ergens vandaan. En de Bijbel wil zo graag dat gelovigen zien wie de Heer Jezus is. Nou, dit laatste Bijbelboek is bij uitstek voor jou bedoeld. Niet voor de studeerkamer, maar voor je eigen geestelijk leven. Het gaat dus om de gelovigen. Degene die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als Heiland en als Verlosser. Degene die echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God. Iedere keer zeg ik dat om nadrukkelijk te stellen dat gelovigen een boek van God krijgen, de Bijbel krijgen. Dat boek is ook niet een soort discussiestuk naar buiten toe, waar je anderen mee zou kunnen slaan. Die Bijbel is bedoeld voor jouw geestelijk leven. Om je werkelijk een hart onder de riem te steken. Gelovigen, mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, die met hun zonden tot God gingen en hun zonden hebben beleden, hebben van God mogen vernemen dat alleen door het kijken naar de Heer Jezus en het geloven in het prachtige werk van de Heer Jezus er redding en heil is en vergeving is. Gelovigen. Toen waren er gemeenten, en die waren in die tijd in Klein-Azië bij elkaar gegroepeerd, niet zo ver uit elkaar in elk geval. En we hebben vanmiddag weer twee van die gemeenten voor ons. Want die gemeenten zouden de Heer Jezus moeten vertonen. Hoofdstuk 1 uit dit laatste Bijbelboek vertelt wie hij is. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hetgeen gij gezien hebt. De hoofdstukken 4, 5, 6, 7 enzovoort. Ja, dan kom je in de hemel en dan zie je de troon en dan zie je de Heer Jezus. En in het midden van de troon en het midden van de oudsten. Je ziet de ene glorie naar de andere en je ziet de Heer Jezus. Uiteindelijk in alle volheid. Prachtige dingen. En daartussen zit het stuk van ons, 2 en 3, de hoofdstukken 2 en 3, hetgeen is. En dan gaat het over 7 gemeenten, waar ja, daar markeert iets en daar deugt het niet. Maar waarom is dit speciale boek nu aan ons gegeven? Nu, ik denk om een hele belangrijke reden. Wie de Heer Jezus is in het verleden, dat hebben we in hoofdstuk 1 al gezien. En wie hij zal zijn in de toekomst, zien we vanaf hoofdstuk 4. En wie hij nu is, zien we in de hoofdstukken 2 en 3. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit stuk uit de Bijbel bestuderen. Want de Bijbel vertelt jou en mij dat wij vandaag aan de beurt zijn om de Heer Jezus te vertonen. Wij mogen hem laten zien. En dat is ook precies de insteek. En daarom wordt het ook gekoppeld aan wie overwint. De overwinning, de overwinnaars. Mensen die werkelijk voor de Heer Jezus gaan en voor hem spreken en voor hem leven, krijgen daarvoor beloning. U krijgt nooit beloning omdat u een kind van God bent. Dat hebt u gekregen. Uit genade bent u behouden. Niet uit u. Het is een geschenk van God. Daar krijgt u geen beloning voor. Het is een geschenk van God. De enige die daar beloning voor krijgt is de Heer Jezus. En u krijgt beloning. Wie overwint, die zal ik geven. Om wie u bent voor de Heer Jezus. Om wat u laat zien van de Heer Jezus. Om wat u uitstraalt van hem. Om wat de gemeente laat zien van de Heer Jezus. Daar krijgen we beloning voor. Daarom gaat het hier niet zozeer om, ja, om wie u bent in Christus, uw positie. En die is schitterend, want als u echt ontdekt wie u bent in Christus, hoe God u gezegend heeft met alle geestelijke zegening, dan kun je best een paar huppeltjes maken. Maar als je hier leest wie je mag zijn voor de Heer Jezus, ja, dan komt het aan op onze trouw. Dan komt het aan op wie we zelf zijn in de praktijk van onze levens. Daarom, wie overwint? De beloning. Die is altijd gekoppeld aan discipelschap, aan de strijder die samen met de Heer Jezus strijdt aan het front van deze tijd. Pergamum. Waar de troon van de Satan was. Johannes is daar, voor zover ik het kan nagaan, zelf meermalen geweest. Pergamum is die enorme plaats waar vroeger een enorm altaar was van de Griekse goden. Het was een soort offerplaats. Daar gebeurde van alles. En daar waren heel veel geneeskrachtige bronnen en er waren ook wonderen van genezing. Het is zelfs zo dat de Esculaap van onze geneesheren daar vandaan komt. Dus als hier iets staat van Pergamum, daar waar de troon van de Satan is, dan is dat niet een op zich staand gezegde. Het is duidelijk gerelateerd aan dat wat daar toen aanwezig was. We zijn daar geweest en ik heb er gezien, nu zijn dat alleen maar ruïnes, alleen maar restanten. Maar als je het ziet, dan wordt nog steeds gezegd, kijk, daar heb je dat grote altaar van Zeus, daar heb je die geweldige dingen, daar zijn die geweldige oudheidkundige bronnen en nou ja, die bronnen die in de oudheid ook al waren. En de geneeskrachtige werking wordt daar op een gigantische manier omschreven. De boeken, de bibliotheek daar, het is een en al lof over wat daar aanwezig was. En daar was een gemeente ontstaan. Hoe groot, niemand weet het. Maar Johannes heeft in Efeze gewerkt, gewoond. En dat zegt de ongewijde geschiedenis. Nee, niet helemaal ongewijde. Dat zegt de kerkgeschiedenis, laat ik dat zomaar voorzichtig zeggen. En ik geloof ook dat dat klopt. En daar heeft hij ook in die tijd deze gemeenten bezocht. En nu schrijft hij. Maar hij heeft het niet meer over wat hij zelf heeft geconstateerd. Wat hij zelf zou weten. Hij mag doorgeven wat iemand anders heeft geconstateerd. De Heer Jezus. Hij die het tweezijdige scherpe zwaard heeft. Het is alsof hier in deze brief een soort opsomming gegeven wordt van let op. Er is maar één die het echt beoordeelt. Er is maar één die verder gaat dan, laat ik maar zeggen, woorden en daden. Die ook nog naar motieven kan gaan. In onze discussies gaan we wel eens de motieven van iemand anders beoordelen. En we gaan altijd een brug te ver. We gaan altijd te ver. Want motieven kun je niet beoordelen. Dan moet je afblijven. Ja, maar jij denkt. Ja, maar dat weet iemand anders niet. U weet het wel, hè? Als er een conflict is, dan komt heel vaak ook het motief in de beoordeling. En dat kan nu net niet. Je moet afgaan op wat mensen zeggen, of wat ze geschreven hebben, of wat ze doen. Maar niet, je kunt niet afgaan op wat ze denken. Dat brengt anderen ertoe om te zeggen dat gedachten tolvrij zijn. Dat is ook niet helemaal correct. Maar het is wel waar dat je heel voorzichtig moet zijn. Maar nu hebben we te maken met iemand die doorgaat tot de verdeling van overleggingen en gedachten. Dat is nieuw. Dat is iemand die verder gaat dan uiterlijke dingen. Hij beoordeelt je, hij bekijkt je ook naar wat je denkt en wat je voelt. Hij die het tweezijdige scherpe zwaard heeft. De Heer Jezus wordt voorgesteld. En hij weet waar we wonen. Waar de troon van de Satan is. Nu, toen was dat waarschijnlijk gekoppeld aan die afgodsdiensten die daar gehouden werden. Waarschijnlijk is dat zo. Laat dat maar staan. Maar u mag ook stellen, de Satan is nog steeds de overste van deze wereld. En waar woont hij dan vandaag? U kunt wel zeggen, daar in Pergamum, ver van ons bordje. Maar dat is een beetje te makkelijk voor u, want hij woont ook in onze omgeving. Hij woont vlakbij. Daar waar hij woont, daar wonen wij. Ik weet waar u woont. Dat is eigenlijk heel bemoedigend, dat de Heer Jezus weet waar we wonen. Dat u niet kunt zeggen, ja heren, maar de omstandigheden zijn hier ook zo ongelooflijk banaal en slecht voor ons, dus wij kunnen eigenlijk niet anders dan fouten maken. Ik weet waar u woont. Daar waar de troon van de Satan is. Maar hij is het ook die het hart beoordeelt. Niet alleen onze uitingen. We kunnen voor elkaar soms nog hele mooie dingen laten zien, maar innerlijk kan het wel eens een soort verdeeld en verscheurd geval zijn. Hij weet waar we wonen. Hij doorziet ons. En hij heeft het tweezijdig zwaard. En hij dringt door tot de verdeling van gedachten en overleggingen. En hij ziet ook hoe wij reageren. Nu, daar in Pergamum was ook nog behoorlijk wat positiefs te melden. Ze waren daar en ze hebben ook pal gestaan, ook toen daar een Antipas, een soort martelaar, toch gearresteerd is en zelfs gedood is. Met andere woorden, ze hebben hem aangepakt. En toen hebben zij niet afzijdig gestaan, toen hebben ze niet, laat ik maar zeggen, gedacht van, ja, nou ja, we doen maar net alsof die niet bij ons hoort, dus we laten dat maar zo'n beetje Petrus achter, ik weet niet wie die is. Nee, ze hebben kleur bekend toen, ze zijn er duidelijk voor uitgekomen. Ze waren getuigen. Dus er is best veel moois te vertellen van de gemeente in Pergamum. En waar schort het nu in Pergamum aan? Namelijk, ze hebben daar een soort leer gekregen, een soort beïnvloeding gekregen, waardoor de Heer Jezus niet meer zichtbaar wordt. En dat is heel moeilijk vandaag. Ik zal u echt zeggen dat ik er tegenop zag om dit te behandelen. Het voorbeeld is heel helder, hè? Dat gaat iets als een voorbeeld uit het Oude Testament naar boven komen. Dat heb ik niet bedacht, maar dat staat gewoon in de tekst. En dat is het voorbeeld van Bileam. Dat staat er gewoon. Bileam leerde Balak om aan Israël en om aan de kinderen van Israël een soort strik te spannen. Zo staat het er. Nu is het nog niet zo lang geleden dat ik in deze dienst een keer gesproken heb over die vier profetieën van Bileam. Niet iedereen was er toen, maar dat maakt niet zoveel uit. Daar is nog wel een bandje van. Maar daar gaat het niet om. Dus je hoeft het bandje dan nog niet te kopen. Sorry voor de familie verschoor. Maar ik vond het zelf interessant, maar misschien is dat de enige keer dat ik een compliment krijg, omdat ik mezelf een complimentje geef. Maar nee, wat onzin. Maar het is de moeite waard. Echt, het is een heel bijzonder. Maar het gaat niet om die profetieën van Bileam die hij uitgesproken heeft daar op een heuveltje met een altaar en met een slachtoffer. En daar kijkt hij dus naar Israël zoals ze daar liggen in het dal. En dan van een andere kant en van nog een andere kant en vanuit vier kanten, vanuit vier optieken gaat hij, Bileam, dat volk bekijken. En hij moet dat volk vervloeken. En in plaats van te vervloeken, zegent hij dat volk. Permanent. Vier keer. En het laatste is zelfs, er gaat een scepter uit Jacob. Een ster rijst op. En die ster, ja, die zal Moab zelfs verpletteren. Moab had hem ingehuurd. Had hem betaald. En grof ook. En hij, Biliam, moet zeggen, nou, Balak, je hebt mij grof betaald, maar je gaat eraan, want die scepter. Ja, dus dat, die Balak was gewoon, ja, was gewoon woedend. Die had het niet meer. Die heeft alleen maar gedacht, nu hebben we daar idioten bedragen voor neergeteld. En hij helpt ons niet, het omgekeerde, zegt hij zelfs. Maar diezelfde Biliam, die ging weer naar huis. En die heeft al reizend, dat is mijn vertaling, Balak nog iets in zijn oortje gefluisterd. En wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd, volgens nummer 31, want daar komt het vandaan. Jullie moeten voor de jongelui van jullie en voor de jongelui van Israël maar een soort, zal ik het gewoon zeggen, een grote disco neerzetten. En daar moet je de jongelui van Israël voor uitnodigen. Die oude mensen komen toch niet. Maar die jongelui komen wel. En dan moet je jouw jongelui ook naartoe sturen. En dan moet je maar eens een feestje maken. En je moet die twee groepen, die twee bloedgroepen, maar eens een klein beetje aan elkaar laten ruiken. En daar moet je maar eens een keer een gigantisch feest van maken. En dat is gebeurd. Balak denkt, wie niet waagt, wie niet wint. Dus hij deed het en het lukte. Israël, dat staat heel plechtig in uw Bijbel, koppelde zich aan Baal Peor. En dat betekent iets van de, daardoor ging het echt mis. En u kunt dan iets lezen over Pinahas, die met een speer iemand doorsteekt en zo. Er komen hele typische dingen bij. Maar waar het me nu om gaat is dit. Israël had al heel wat achter zich. In hun tocht door de woestijn. Ze hadden de Egyptenaren ontmoet. En ze hadden de Amalekieten ontmoet. En ze hadden ook andere vijanden ontmoet. Maar dit was een hele nieuwe vorm. Een vorm die heel soft leek. Onschuldig. En ze stapten erin en het werd hun vonnis. Velen zijn gestorven. En wat is nu die soft vorm die hier bedoeld is? Ik zal het nu gewoon zeggen. De wereld in de kerk. Nu heb ik het gewoon voor deze tijd gezegd. Een soort verbroedering. En wat is dan het gevolg? En nu hoop ik niet dat u mij kwalijk neemt. Het gevolg is dat het prachtige van de Heer Jezus niet meer zichtbaar wordt. En dat is gebeurd. Als er vandaag discussies zijn over de inhoud van de preek, dan weet u dat het hierover gaat. En ik weet wel, we kunnen toch niet meer terug, zeggen we. We kunnen toch niet meer terug naar raak niet, smaak niet, roer niet aan. We kunnen toch niet meer zeggen, wij hebben grote kloostermuren om ons heen. En wij bemoeien ons niet met de wereld. Wij zijn niet van de wereld. Wij zonderen ons af van de wereld. Want die wereld is boos. Daar woont de Satan. Daar troont hij. En wij zitten in onze catacomben. We zitten in onze eigen veilige vestingen. Daar zitten we. En we kunnen geen omgang hebben. Mijn oma zei, twee geloven op één kussen. Daar zit de duivel tussen. Dat was hun denken van toen. En wij nemen daar bijna afstand van. Dit kun je er niet meer maken. Dat is in ons dorpje. Dat is een van de grootste dorpen van Groningen. Schildwolde, vroeger een hervormde met de gereformeerde ging. Dat was gewoon ondenkbaar. Dit was gewoon te gek. Dit kon niet. En er werden hele families door elkaar geschud. En uit elkaar gereten door deze dingen. Ik heb het niet eens over Rooms-Katholiek en gereformeerd. Maar dat was misschien nog een tikkeltje beroerder. Nee, ik wil gewoon even iets zeggen. Gewoon duidelijk maken hoe daar al over gepraat werd. Maar goed, het kon niet, het mocht niet. Afzondering. En afzondering is super negatief. Je niet meer bemoeien met. Je afzetten tegen. Apart gaan staan. En dat klinkt ook zo. En nu zeg ik vanmiddag, en afzonderen is positief. Bedoel ik opnieuw die scheidsmuren die we toen creëerden? Bedoel ik opnieuw die verzuiling die er is geweest in ons land op een gigantische manier? Nee. En maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het om de Heer Jezus gaat. En als u een volk bent, gelovig, door het geloof in de Heer Jezus, verzegeld met de Heilige Geest, dan bent u apart gezet. U was al een aparteling, maar daarmee u het helemaal. Nou, sorry, de eerste had ik niet moeten zeggen misschien. Maar u bent apart gezet. Geheiligd, afgezonderd. Apart gezet. Waarom? Voor hem. En dat is het probleem. En afzondering is niet iets negatiefs, het is iets positiefs voor hem. We horen bij hem. En als je het niet bij hem hoort, dan horen wij niet bij jou. Betekent dat je niet met die mensen kunt werken, dat je niet met die mensen kunt koffie drinken in de kantine morgenochtend, dat je geen krant kunt lenen? Natuurlijk betekent dat dat niet. Je mag best omgaan met, ik hoop dat je ze vertelt, maar ik hoop dat je ze ook vertelt en ik hoor bij de Heer Jezus. En voor hem ga ik, niet voor jou. En als ik in deze wereld sta, net als mijn collega's, en als ik net zo hebberig ben en schraperig ben aan alle andere mensen, als ik het alleen maar van mijn carrière hier moet hebben, dan laat ik in niets zien dat ik de Heer Jezus toebehoor. Maar dan bent u anders. Gij, u kent die tekst, die wordt heel vaak geciteerd, gij geheel anders. Laat ik de Heer Jezus zien. Laten wij de Heer Jezus zien. En u denkt, ja, maar dan moet ik eerst gaan preken. Dan moet ik een soort cursus gaan volgen. En als ik die cursus gehad heb, krijg ik een diploma. En dan, ja, maar dan ga ik de straat op. Dan ga ik vertellen van de Heer Jezus. Nou, maar als u zaterdags de straat op gaat. En staat te vertellen van de mooiste dingen van de hemel. En u komt maandag op uw werk. En uw collega zegt, ja, ik ga zachtje wel zaterdag. Maar vandaag heb je het balletje gehaakt van mijn brood gepikt. Even een stom voorbeeldje. Dan komt de preek van zaterdag al niet meer over. Kort door de bocht. Wie zijn we voor de Heer Jezus? Toen is er iets binnengeslopen. En het voorbeeld van Biliam is ja, heel helder hoor. Een soort mix is er ontstaan. Tussen de heidenen en het volk van God. Tussen Midian en Moab en het volk Israël. En die mix, dat werd een doodsteek. En dit, broeder en zuster, is vandaag de doodsteek voor de kerk geworden. Daar zitten we middenin. En nu kunnen we 100 keer zeggen, ja, maar ik kijk ook niet naar die, laat ik maar zeggen, kerkelijke organisaties. Ik kijk naar de gemeente van Jezus Christus, ik ook gelukkig. En ik mag u aanspreken als gelovigen, maar dat betekent niet dat we aan deze dingen voorbij mogen gaan. Waar de wereld in de kerk gekomen is, daar is de kerk hollend achteruit gegaan. Betekent dat je niet een nieuwe vorm mag vinden voor de liturgie? Natuurlijk mag je dat. Betekent dat je geen modern lied mag zingen? Natuurlijk mag je een nieuw lied zingen. Betekent dat je altijd in het zwart moet gaan, dat je geen andere kleur mag? Aardig. Ga maar in een andere kleur. Betekent dat je gewoon zo stijf bent en gewoon overal tegen bent waar anderen voor zijn? Is dat ongeveer afzondering? Nee. Maar dat betekent dat u zegt, ik hou van de Heer Jezus. Ik hoor bij hem en ik leef voor hem en ik ga voor hem. En ik vind ook dat u dat moet zeggen. Dit moeten we uiten. Dat is afzondering. Afzondering is niet iets niet doen. Dat hebben wij ervan gemaakt. Maar iets wel doen. En wat is het? Dan voor hem zijn, bij hem horen, in zijn richting gaan. En alles wat daarin een verhindering is, dat moet weg. Daar doen we niet naar mee. Komt dat niet op hetzelfde neer? Jawel, maar vroeger kreeg dat een soort vorm van raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Niet, niet, niet. En nu wordt het een andere invulling van wel, wel, wel. Hij en hij alleen. En ik hoop van harte dat gebeurt. De leer van de Nicolaïten heb ik al genoemd de vorige keer. Waarschijnlijk de democratie. De meerderheid beslist. Dus dan moet je maar met de meerderheid meegaan. Dan moet je maar doen wat de algemene opinie zegt. Nee, misschien moet je daar wel tegenin. Misschien moet je wel de enige zijn die de meerderheid in het kwade niet volgt. We hebben vroeger jaren terug een campagne gehad. Ik vond het prachtig. Al die poppetjes in het zwart en één poppetje in het wit. En die ging de andere kant op. Dat werd voorgesteld. De meerderheid in het kwade niet volgen. Ja, dat was vroeger, hè. Toen hadden we dit nog. Toen hadden we dit soort boodschappen nog. En nu dan? Wordt het niet tijd dat we durven zeggen, niet in negatieve zin, niet je afzetten tegen. Maar in positieve zeggen, Heer Jezus, we gaan voor u. Dat is heiliging. Dat is heiliging. Dit is de boodschap van heiliging. Heiliging. Oh ja, ja, dat heb ik al van gehoord. Maar hoe dat ingevuld moet. Heiliging is voor 100% toegewijd zijn aan de Heer Jezus. Gaan voor de Heer Jezus. En in zijn richting gaan. En alles wat daarmee in tegenspraak is, dat moet weg. Dat is heiliging. Nu, daar gaat het om. Weet je wat er dan gebeurt? Dan vertonen wij de Heer Jezus. Ik zal u zeggen hoe. De hoge priester in het Oude Testament stond er kleurrijk op. Hij had een prachtig gewaad. Blauw, hemelsblauw. Een soort overgooier en over een overgooier nog een soort schort. Efod wordt dat genoemd. Zeer kleurrijk. Juwelen. Gouden draden, prachtige stenen, namen in die stenen. Het was prachtig. En zijn kleed aan de onderkant voorzien van gouden belletjes. Elke stap hoorde je. Het was een fantastisch geluid. Maar hij had op zijn hoed, zijn tulband, een plaat, een gouden plaat, een gouden diadeem. En op die plaat stond iets. De Heere heilig. Dat stond erop. En nu is het merkwaardige dat deze plaat, die gouden diadeem, in Jesaja 61 genoemd wordt in verbinding met een bruidegom. In 62. Ik vergis me. Jesaja 62. In Jesaja 62 staat dat we de mantel van de gerechtigheid hebben gekregen en de klederen van het heil hebben gekregen. Maar ook dat er blijdschap kan zijn en dat we ook iets mogen zien, iets mogen uitstellen van een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. Dat is maar één hoofdsieraad, dat was die gouden plaat, die gouden diadeem. En daarbij wordt gezegd, kijk eens, zoals een bruidegom tegen zijn bruid zegt, voor jou. Helemaal alleen voor jou. Want dat wordt daar bedoeld. Een priester die zich het hoofd zie je dat om met de Heere heilig. Voor hem, alleen voor hem, volledig hem toegewend. Nou ja, de bruidegom zegt geheel voor hem, voor haar. I'm sorry, geheel voor haar. Dat is wat daar bedoeld is. Maar nu gaat het om de Heer Jezus. De Heer Jezus is er echt voor jou. Ik heilig mijzelf voor hem. Bij heiligen gaat het niet om zonder zonde zijn. Hij was al zonder zonde. En je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus nog meer zonder zonde werd. Of nog minder zonde deed. Dat is niet de insteek. Hij was al zonder zonde. En toch, hij heiligt zich. Hij zet zich af tegen. Nee, hij zet zich in voor. Geheel voor haar. Geheel voor die bruid. Geheel voor die groep mensen die hier zit en die de Heer Jezus kennen. Geheel voor haar. Voor hem. Mag u nu zeggen, Heere, dat is de weerkaatsing. Nu zijn wij voor u. Geheel voor u. Apart gezet. Weet u dat dat nodig is? In de toekomst zal er een moment komen dat de Heer Jezus zal laten zien wie die is. En ook wie die bruid voor hem is. We krijgen dat, zo de Heer wil, in dit laatste Bijbelboek natuurlijk. Maar nu mogen wij de Heer Jezus openbaren. We mogen tonen wie hij is. We mogen dit uitstralen. We mogen zeggen, Heer Jezus, hier zijn we. Dat is heiliging. En dit hoort bij de Heer Jezus. Hij is de norm. De standaard. En wij worden nu uitgenodigd om dat te doen. Wees heilig, want ik ben heilig. Die gemengde huwelijken waar ik het zo pas over had, die zou ik toch wel graag nog een keer willen noemen. En nu heb ik het niet over iemand, laat ik maar zeggen, van een volle evangelie die gaat trouwen met iemand van de Pinkstergemeente. Want volgens de krant is dat nu geen probleem meer. Die zijn bij elkaar zo'n beetje. Nou ja, u volgt dat niet, maar staat er. Natuurlijk heb ik het niet over dit soort dingen. De enige norm die telt bij een gelovige is die andere, is die partner ook een gelovige. En of dat een beetje anders is in dogmatische zin, daar wil ik het niet over hebben. Nog sterker, daar mag ik het niet over hebben. Fijn dat de andere kant, dat de beide kanten de Heer Jezus willen dienen. Maar nou even, hoe gaan we daarmee om? Zeggen we nog tegen onze kinderen, het is mij goed met wie je trouwt, als het maar een gelovige is? Ik hoop het. En moet je dan kijken naar een formeel lidmaatschap? Nou, eigenlijk niet. Je zou eigenlijk moeten vragen, ken je de Heer Jezus? Ik wil het toch zeggen. Maar ook onze relaties. Betekent dat dat we het alleen op huwelijk moeten laten slaan? Nee. Zal ik met u 2 Korinthe 6 moeten lezen? Welk deelgenootschap heeft Christus met Belial? Welke deelgenootschap is er tussen ongeloof en geloof? Of een gelovige en een ongelovige? Licht en duisternis? Het staat er. Dat betekent dat het ook met je zaak te maken heeft. Oh, dus ik mag als werknemer niet in dienst bij een ongelovige baas. Staat er niet. Maar als u samen met die ongelovige de zaak wilt overnemen, dan heb u wel een probleem, denk ik. Dat staat er wel. En nu ga ik niet hier even de lijnen uitzetten en precies zeggen, daar gaat het goed en daar gaat het niet goed. Ben ik niet voor geroepen. Kan ik misschien ook niet. Maar ik wil u graag vertellen dat ons leven voor hem moet zijn. En zou dat nu eens over mogen komen, dan wordt er iets zichtbaar van de prachtige dingen van de Heer Jezus. Dan komt er een gezelschap op aarde waarvan misschien men zegt, ja, nou, dat is een zootje ongeregeld, daar kun je helemaal niks mee. Maar als dat gezelschap vertoont wie de Heer Jezus is, is ze precies op haar plek. Ze zullen wel aanvallen, dat hebben ze toen ook gedaan. Toen was Antipas de klos, die werd gedood, daar waar die Satan woonde. En zo zullen er vandaag ook wel kritieke dingen worden gezegd. Maar het gaat erom dat de gemeente vandaag zegt, de Heer Jezus, hij is het. En dat hoor ik niet meer, dat mis ik. Nu wil ik het heel emotioneel zeggen, want dat is ons grote probleem van vandaag. Ergens zal duidelijk moeten worden dat het hem en hem alleen betreft. Ook uit mijn leven, uit onze levens. En laat het maar alsjeblieft bij mij beginnen. Thyatira, de tweede gemeente van vanmiddag. Daar gaat het, en dat heb u met mij gelezen, over iemand die ogen heeft als een vuurvlam, zijn voeten zijn als koperbrons, hij oordeelt, hij kan het ook beoordelen, hij doet het, hij oordeelt opnieuw, hij heeft dat tweezijdig zwaard, hij is het degene die scherp scheidt, die van één scheidt, dingen die wij misschien niet eens uit elkaar rafelen, kan hij wel uit elkaar trekken, dat is hier aan de orde. Thyatira. Maar dan is Izebel binnengekomen, ook weer zo'n voorbeeld uit het Oude Testament, u vindt dat met koning Ahab, u weet ook dat ze de Baalsdienst introduceerde vroeger. En ook betaalde. Israëlieten gingen dus belasting betalen voor de Baalsdienst. Daar kwam het dan concreet op neer. En deze Izebel, die wordt daar gevonden in Thyatira. Is die zelf daar aanwezig? Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Zoals Biliam er ook niet was en Balak ook niet was in Pergamum. Het gaat niet om het feit dat zij daar letterlijk lijfelijk aanwezig waren. Maar het gaat er wel om dat de dingen die toen in de dagen van Izebel gebeurden, nu weer gebeuren. En dat is dat er naast het altaar nog een altaar komt. Ja, daar heb je een soort keuzemogelijkheid. Multiple choice. Is ook in. Je moet leren kiezen. Je moet de mensen ook keuzemogelijkheden geven. Nu, er was nog heel veel goed in Thyatira. Ook opnieuw. En er waren ook nog mensen die daarin niet meegingen. Gelukkig. En toch, een gevaarlijke tijd brak aan. Omdat er, laat maar zeggen, bijaltaren kwamen. Ik heb u gezegd dat die openbaring 2 en 3, die 7 gemeenten, ook in de kerkgeschiedenis terug te vinden zijn. Nu, Thyatira is denk ik toch wel een stuk van de donkere middeleeuwen. Waar afgoderij heel concreet in de kerk terecht kwam. En u weet uit uw Bijbelse geschiedenissen die u gehad hebt op school of op catechisatie toch wel de aanleiding voor Luther nog te duiden. Hoe kwam Luther ertoe om zijn 95 stellingen aan die slotkapel te Wittenberg te timmeren? Dat was omdat er toen ook al mensen rondgingen die ongeveer zeiden, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Zo van, betaal nu maar voor de Sint-Pieters-kathedraal, maar die werd met het geld gebouwd en betaald. Betaal nu maar, dan zit jij wel goed. Zal ik het modern zeggen? Plak maar een lading springstof op je lijf en laat je maar ontploffen in Jeruzalem. Precies hetzelfde hoor. Precies hetzelfde. En u zegt, ja, maar zo stom zijn wij niet. Nee. Ik ben er nog niet zo zeker van. Ja, u zult waarschijnlijk niet met springstoffen gaan lopen. Dat vermoed ik ook niet. Maar andere dingen wel. Want ik wil er iets voor doen. En ik wil iets bewerken waardoor ik in de hemel kom. Nu werkheiliging is ingeweest. Eeuwen en eeuwen. En je moet nog heel goed preken om vandaag de werkheiliging eruit te timmeren. Want iedereen wil graag door iets te doen in de hemel komen. Of een betere stoel krijgen in de hemel op zijn minst. Ja, maar je kunt toch niet zeggen dat daar waar werkheiliging, waar opgeroepen wordt om voor de Heere te gaan, dat daar afgoderij gepleegd wordt? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar als daar niet nadrukkelijk gezegd wordt dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel komt, dan heb je al een probleem. Want dan komt er nog iets naast. Iets van mijn inspanning, iets van mijn verlangen, iets van wat ik kan. Want dat moet er dan bij, kennelijk. Ik ken heiligingsbewegingen, ik ken er een hele rij inmiddels, waar ze zo bezig zijn met omhoog klauteren, op die geestelijke ladder omhoog te komen. Ze komen steeds een streetje verder, totdat ze in de hemel komen en zeggen, nou ja, maar nou heb ik het zelf verdiend. Dan heb ik ook de Heer Jezus niet nodig. Zeggen ze ook letterlijk. Dan heb je hem ook niet meer nodig, want dan heb je het zelf gedaan. Het is een afschuwelijke ontwikkeling. En u kunt duizend keer zeggen, ja, maar er zijn maar hele minieme groepjes. Dat is A, niet waar. En B, ligt het nog anders ook. Het zijn invloeden. En die invloeden die komen steeds sterker naar voren. Er komt een altaar naast het altaar. Is niet meer genoeg. In de oude tijd hebben ze naast het altaar van God in Jeruzalem een ander altaar, een altaar uit Damascus gehuurd. Nagemaakt, nagebouwd. Hebben ze dat in de plaats van dat altaar gezet. U vindt dat in het leven van koning Agas. Die was in Damascus op bezoek, vond het altaar zo prachtig en mooi, heeft dat nalaten maken en heeft het in Jeruzalem laten liggen en het altaar van de Heer aan de kant geschoven. Echt letterlijk. Nu, dat zeggen wij dan ook niet. Nee, je kunt het kruis dan niet van de kerk halen. Dat is dan een prachtig symbool. Doen we ook niet. Maar als het ik van de mens of een andere route om bij God te komen blijft staan of gesuggereerd wordt, dan is dat afgoderij. En ik wil dat heel helder hebben. Als je de Heer Jezus vandaag wilt uitstralen, dan kun je alleen maar zeggen het kruis van de Heer Jezus. Alleen maar het kruis van de Heer Jezus. Nog een keer, het kruis van de Heer Jezus. Daarom zei Paulus, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus die gekruist is. Niet alleen om het begin van het evangelie neer te zetten, dat had hij al gedaan. Maar om het vervolg van de evangelie en het eind van het evangelie neer te zetten. Het kruis van de Heer Jezus. Alleen het kruis van de Heer Jezus. En alles wat erbij komt, dat is afgoderij. En als we vandaag de Heer Jezus willen uitbeelden, dan kun je zeggen, nou hij was er voor God, hij was er voor God alleen, hij ging alleen voor God, geheel voor hem, hij heiligde zich voor hem, en hij heiligt zich ook voor u, want hij is zo. En hij is degene die het kruis van Golgotha niet uit de weg ging, hij is degene die op het offer van alle tijden zijn leven gaf, hij is het die het deed, hij is ook de enige die het deed, en die het alleen maar daar deed. En daarom is er geen andere naam, en geen andere weg, geen andere mogelijkheid, daarom is er niets anders dan Jezus Christus en die gekruist wordt. Ja, maar als die mensen, die arme mensen daar nu eens, dit geloven, dan komen ze er toch ook wel, daar gaat hij. Nu, ik heb in een eerder verband gezegd dat ik ook niet zeg dat al die mensen verloren gaan. Maar dat doet nog niets af van uw en mijn verantwoordelijkheid om de Heer Jezus neer te zetten. We moeten hem neerzetten, hem vertonen, hem hier op aarde openbaren. Het gaat om hem en om hem alleen. En alle andere elementen voegen daar niets aan toe, nog sterker, die breken daarin iets af. Wat zegt de Bijbel? Mensen die daarin meegaan, die zullen ziek worden. Staat hier. Heb ik het dan over lijfelijke ziekte? Nee. En de kinderen zullen sterven. Heb ik het dan over gewoon uw babytjes die sterven? Nee. Ik zal het anders zeggen. Overal waar de Heer Jezus niet meer het centrum is, daar is ziekte. Ik heb het niet over uw lichaam. Ik heb het over die geestelijke situatie. Er komt dorheid. Er komt verdroging. En er is geen follow-up. Er is geen nazaad. En onze kinderen worden daarvan de dupe. Dat staat hier. Dat is heel scherp. Het is zo helder dat daar waar de Heer Jezus niet meer het centrum is, daar gaat het mis. Daar is de afbraak begonnen. En we moeten daarin heel voorzichtig zijn. De Heer Jezus kreeg van de Satan de aanlokkelijke aanbieding om alle koninkrijken van deze wereld te krijgen. Maar dan moest hij wel hem aanbidden. En wat zegt hij dan? De Heere God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Geen andere naam gegeven. Geen andere pleitgrond. Geen andere mogelijkheid. Alleen de Heer Jezus. En wat zou het fantastisch zijn als dit gezelschap, zoals we vandaag hier bij elkaar zitten, de week zou ingaan met de absolute overtuiging, we mogen naar hem toe. We zonderen ons af, we laten de wereld los. Neem de wereld, geef mij Jezus, zingen we graag. Zondags gaat het uitstekend, maandagsmorgen is een groot probleem. Maar we willen dat dus graag, we willen naar hem toe. Maar we willen ook zeggen en belijden, er is maar één mogelijkheid. Er is maar één weg. En dat is het kruis van de Heer Jezus. En ik weet niet hoe het u gaat. Want als u daarover begint, dan krijgt u al kritiek. Jij had het met je Jezus, daar begint het al een beetje mee. Je moet altijd over het kruis praten, over het bloed van de Heer Jezus, over het offer van de Heer Jezus. En de mensen geloven dat niet meer. Als je vandaag zegt dat je gelovig kunt worden, dat je in de hemel kunt komen door het offer van iemand anders, dan beginnen ze al te spatteren en zeggen, nou, als ik door de dood van iemand anders moet leven, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik zelf verdienen. Nou, hartstikke idee. Ga er maar voor. Dat is een ander altaar. Dat is een andere route. Genade alleen, het is bijna niet meer te verkopen. We willen niet uit genade leven. We willen geen genadebrood eten. Weet u, het probleem van de kerk van vandaag is dat ze niet meer geheel voor hem is. En dat ze niet meer geheel door hem is. Nu heb ik eigenlijk Pergamum en Thyatira geduid. En de Heer Jezus, hij wil zo graag en hij kijkt. Over de schouders van Johannes kijkt hij mee. Hij wil zo graag dat er overwinnaars komen. En jij hoeft de diepte van de Satan niet te leren kennen. Je hoeft niet te weten wat de Satan allemaal wel kan en wat hij niet kan. Dat staat hier ook nog. Er zijn ook anderen die de diepte van de Satan niet gekend hebben. En die krijgen eigenlijk een soort onvoldoende, want die zijn niet zo sterk. Nou, u kent het hele oude verhaal, hè? Van die meneer die expert was in het ontdekken van valse bankbiljetten. En hij kreeg de vraag waarom. De vraag was, u kent natuurlijk al die valse bankbiljetten. En hij zei, nee, ik ken alleen de goede. En hij bedoelde te zeggen, ik hoef al het onechte niet te weten als ik de echte maar heb. En die kapitein van een veerboot, die kreeg de vraag, kent u nu al die zandbanken hier? Hij zei, nee, ik ken de vaarroute. Het verschil is heel wezenlijk. We moeten hem kennen. We hoeven de diepte van de Satan niet te leren kennen. U hoeft ze niet te verdiepen in wat er allemaal aan occulte spelletjes is. U moet nu alles leren van Harry Potter om erachter te komen dat het fout is. Het is fout hoor, maar goed. We hoeven ook niet alles te lezen van hem om erachter te komen dat het fout is. En u kunt zich wel beroemen op, maar onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Staat dat? Ja, dat staat inderdaad als het om het woord van God gaat. Maar wees onnozel in het kwade. Maar u wilt niet onnozel zijn. Nou bent u ook niet. U bent heel wijs als u zegt, ik hoef me daar niet mee bezig te houden. Dit hoeft niet. Ik mag me bezighouden met de Heer Jezus. Dat is positief. En als men vandaag op een andere manier praat over positieve denken, weet u wel, de kracht van het positieve denken. Nou, dit is positief. Het is niet goed denken van jezelf. Dat is denken, ik ben zelf zwak. Ik kan misschien wel eens een ongeluk krijgen als ik me daarin begeef. Als ik op glad ijs kom, dan val ik waarschijnlijk. Maar het positieve is, dat hoeft helemaal niet. Ik moet bij hem zijn. En hij is bij mij. En hij neemt me mee. Ik hoef alles niet te onderzoeken. De evolutietheorie kwam op en ik dacht dat ik alles over de evolutietheorie moest weten. Om het te bestrijden. Hè? Dat was mijn insteek. Nou, je verongelukt bijna. Ik hoef dat helemaal niet. Dat er mensen zijn die dit wel als een taak hebben, daar ben ik blij om. En misschien zitten er hier wel een aantal die misschien wel met die verkeerde duivelse, demonische dingen bezig zijn geweest om iets. Maar dat betekent niet dat het uw taak is. Dus dat de Heer God u eerst duidelijk moet maken dat het uw taak is. En als het uw taak niet is, stop ermee. Kap ermee. Stop met het lezen van dit soort boeken. Heeft helemaal geen zin. Ik wil nog een keer niet zeggen dat dat niet van één of van twee van ons wel zal gebeuren. Maar dan gaat de Heer je speciaal beschermen. Dan gaat hij als een muur om je heen staan, zodat je daar niet door aangeraakt wordt. Maar dat is nog geen alibi om je met deze prut bezig te houden. Alsjeblieft. De Heer Jezus. De Heer Jezus. Lieve mensen, misschien is dat een herhaling van de vorige keer, maar ik wil het opnieuw kwijt. De gemeente is vandaag hier op aarde om de Heer Jezus te openbaren. Hoe doe je dat? Door voor hem te zijn en helemaal voor hem te gaan. En hoe doe je dat verder? Door alleen het kruis van de Heer Jezus te verkondigen. Ja, maar dat is eenzijdig. Klopt. Dat is eenzijdig. God kwam in zijn liefde naar deze aarde. Dat is pure eenzijdigheid. En hij biedt het je aan. En mensen die hier aan vasthouden, die, laat ik maar zeggen, een beetje, ja, in onze ogen misschien een beetje onnozel zijn, die een beetje beperkt zijn, die mensen worden overwinnaars genoemd. Die mensen worden beloond. En die mensen hebben toch de Heer Jezus vertoond hier op aarde. Wat zou het fantastisch zijn als deze week iets van de Heer Jezus zichtbaar werd in onze omgeving. De Heere zegene u. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, dank u voor Pergamum, dank u voor Thyatira. Er waren nog veel dingen goed, er waren ook gevaren. En die gevaren hebben we gesignaleerd. Die zijn er vandaag ook. En toen was de oproep, wees overwinnaars, ga daarin niet mee. En die oproep is er vandaag nog. Vader, we zouden samen willen bidden of we de Heer Jezus zullen etaleren. In onze levens, in ons denken, in onze uitingen, in heel ons bestaan. Straks zullen we de Heer Jezus zien zoals die is. Maar nu mogen wij hier op aarde, waar het donker is en waar de Satan woont en waar Izebels zijn en Biliams zijn, daar mogen wij hem vertonen. Nu willen we vragen of we heel simpel zullen zijn in ons geloof. Heel eenvoudig. Eenvoudig. Eenduidig. Op hem alleen gericht. Vader, wees u ons zo nabij en laat alsjeblieft iets van het mooie van de Heer Jezus door ons heen naar buiten komen. Hij was degene die u volmaakt diende. Die niet meeging met een andere route. Hij heeft volledig laten zien wat u graag zag. Vader, dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor het kruis. Dank u voor zijn toewijding. Dank u voor het feit dat hij zich voor ons heiligt. Dat hij er alleen is voor ons. We danken u voor uw zegeningen. En we bidden uw zegen voor ieder die hier is. O Vader, wees u ons zo nabij. In zijn naam. Amen.